Welkom en leuk dat je weer luistert naar Nienke Bespreekt Het, met Nienke Dekkinga. In deze podcast blijft geen onderwerp onbesproken rondom kanker, zelfbeeld, relaties en seksualiteit. Bij mij is alles bespreekbaar en niets taboe. Heb je kanker of kanker gehad en wil je je liefdesleven een boost geven? Dan is deze podcast voor jou. Vandaag in de aflevering Georgina Haug. Zij kreeg in 2018 op 47-jarige leeftijd de diagnose borstkanker. En al vrij snel was duidelijk dat het palliatief de behandeling ingezet zou worden. En vandaag gaan we in gesprek over wat dat doet op je zelfbeeld, op je relatie en op je seksualiteit. Nou, ongetwijfeld kan Georgina dat natuurlijk veel beter vertellen dan dat ik dat kan. Dus welkom Georgina. Ik stel altijd als eerste vraag, ja, welke rol speelt intimiteit en seksualiteit in jouw leven?
Dankjewel voor de introductie. Welke rol speelt intimiteit in mijn leven? Ik denk dat het antwoord, en daar zullen we straks denk ik verder op ingaan, voor en na heel verschillend is. Ik denk dat intimiteit een veel grotere rol is gaan spelen en seksualiteit een kleinere rol is gaan spelen zo door de jaren heen.
Nou ja, je zei het al, hè, we gaan er zo direct zeker nog dieper op in. Maar je merkt dus zeker wel een duidelijke verschil van voor de diagnose en na de diagnose.
Ja.
Ja, dus dat.
Ja, en dat is niet, weet je, dat gebeurt niet van dag 1 op dag 2, maar... Zoals je zegt, ik ben 2018 ben ik hiermee begonnen, om het zo maar even te noemen. En dat betekent dat ik nu zo'n 6 jaar hiermee bezig ben. En door die tijd heen ontdek je gewoon, ga je door verschillende fases. En dan gaan sommige dingen hebben wat minder prioriteit of worden complexer. Zoals seksualiteit. Intimiteit, denk ik, wordt een steeds breder en groter en rijker begrip. Mijn begrip daarvan en mijn omarming daarvan is ook steeds groter geworden.
Ja, mooi dat je dat zegt, inderdaad. We gaan er zeker dieper op in, maar ik ben ook even benieuwd, wie is Georgina nog meer?
Behalve patiënt.
Ja, behalve patiënt, inderdaad. Want ik neem aan dat er nog een heel ander... aspect.
Nee joh, 24/7, hup, patiënt. ik ben natuurlijk verder een heel gewoon mens, de buurvrouw. Ik ben gewoon iemand die mijn boodschappen doet en die mijn was moet doen iedere week. Ik ben sinds ruim een jaar ook weer aan het werk. En toen het allemaal begon, was ik nog als zelfstandige ook aan het werk. En in een tussenliggende periode heb ik dat een tijdje stil moeten liggen en moeten leggen. Ben een zus, een dochter, een vriendin, een partner, al die dingen. Weet je, al die rollen, ja, die ben ik natuurlijk ook nog steeds allemaal.
Ja.
En verder ben ik iemand die gewoon ook nog heel graag groeit en leert en ontwikkelt.
Ik denk dat het heel belangrijk is om dat te blijven doen.
Ja, ik denk het wel. Op het moment dat je besluit, maar dat je dus met volle bewustzijn het leven echt instapt. En dat is zeker voor mensen die een diagnose hebben gekregen. En ik kan niet spreken voor de mensen die curatief behandeld worden, maar mijn ervaring met palliatief is dat je toch wat dichter op die grens... leeft met de dood en hem wat dichterbij hebt, als het ware als een soort bedpartner, dan is juist het leven instappen en bewust leven een heel belangrijk element. En voor mij is leven, is groeien, is ontwikkelen, is blijven, de verwondering blijven opzoeken.
Dat is een mooie, de verwondering blijven opzoeken. En waar zit het voor jou in, de verwondering?
Dat kan in het ontzettend kleine. Ik ben iemand die heel graag mijn groententuintje, mijn bloementuintje ook kweekt. En het feit dat je zo'n zaadje in de grond kan doen en dat daar van alles uit kan groeien, op ontzettend kan mislukken. En het is, maar dat hele spel met die natuur en hoe dat werkt en dat je met een ander oog naar het weer kan kijken en dan, oeh, regenbui, dankjewel, dat scheelt mij weer een heleboel met gietertjes lopen. Daar kan verwondering en plezier, soul joy echt in zitten. Maar de verwondering zit hem ook in kijken naar de grote beweging op de wereld. En als je zo hard bezig bent met, als het ware, in de zachtheid leven en in liefde en in omarming van dat wat waardevol voor je is, dan begrijp je niet dat er ook mensen zijn en dat er bewegingen zijn die dus ook, ja, op een negatieve en kwalijke manier in de wereld bezig zijn. En daar kan ik me dan over verwonderen. Weet je, ik kan er van alles van vinden. Alles is een complex verhaal. Meningen, dat heb ik eraan. Maar dat zit wel een stuk verwondering in. Ik denk van, god, wat zit daar dan achter? En waarom zie ik dat nu heel anders dan destijds? Destijds zou ik er misschien meer een mening over hebben gehad. En nu kijk ik ernaar en denk ik, goh. Wat is de beweging? Wat is de motivatie?
Nu zit het meer in de verwondering.
Ja.
En als we even teruggaan naar 2018. Hè, je kreeg de diagnose. En wat was toen het behandeltraject dat je in eerste instantie inging?
In 2018 was het allereerste wat we deden was bestralen. Er was een wervel, thoraxaal 2, dus dat is vrij hoog. Zeg maar ter hoogte van je sleutelbeen, maar dan aan de achterkant uiteraard. Een wervel die verwekend aangetast was door een tumor. Dus er was een hele grote kans op een dwarslesie vanaf mijn nek. Dus die zijn we als eerste, nou we, ik hoefde alleen met het apparaat te liggen en het apparaat heeft bestraald en andere mensen hebben plannen gemaakt. Maar we zijn begonnen met bestralen. Dat had de grootste prioriteit, want voor mij was het heel helder met een dwarslesie, dan kunnen we helemaal mee stoppen.
Nee, dat is heftig. Ja, zeker ja. Hoog.
Nou ja, dat was een hoge prioriteit. Maar dat is ook een enorme aanslag op je systeem, dus... dat betekende dat ik niet met andere dingen kon beginnen totdat we dat hadden gedaan. Dat kan je immuunsysteem niet aan om en die bestraling en dan ook al te beginnen met allerlei andere behandelingen. Dus we zijn begonnen met bestralen. En daarna doorgegaan naar hormoontherapie. Hormoontherapie heeft niet zo vreselijk lang gewerkt. Vanaf het begin was er eerlijk gezegd ook al een beetje discussie. We hebben allemaal verschillende ziekenhuizen, AVL. Allemaal mensen hebben naar mijn materiaal, zodat ze dat zo mooi noemen. Oftewel alle biopsies en kleine hapjes vlees die ze van me hadden genomen. Daar hebben allerlei pathologen naar gekeken en discussies over gehad en ruzies over gehad. Dat was wel heel grappig om aan de zijlijn over te horen. Want er zijn allerlei methodes om naar dat materiaal te kijken. En uiteindelijk zijn we overgestapt naar eigenlijk een HER2 behandeling van borstkanker. Dus dat betekent met immunotherapie. En chemo, toen mijn eerste chemo, en ben ik gestopt met de hormoontherapie. Nou, ik heb de hormoontherapie daarnaast, dus ik heb een soort van triple attack op de kanker toen gehad. Een hele periode. Inmiddels zijn we alweer heel veel verder hoor, maar dus we zijn van bestralen naar hormoontherapie, naar immuno met chemo en hormoontherapie gegaan.
Oké, dus echt een hele cocktail van behandelingen.
Ja.
En je gaf net al in het begin al een beetje aan, hè, van goh, hè, er heeft meer een verschuiving plaatsgevonden, welke qua seksualiteit en intimiteit, meer naar de intimiteit. En je zegt dat het ging al een beetje geleidelijk. Wat was echt het grootste verschil wat je nu ervaart ten opzichte van voor de diagnose en behandeling en nu?
Ik denk dat het grootste verschil is dat mijn seksdrive absoluut anders is. Het effect natuurlijk van de behandelingen. Het feit dat je moeier bent. Het feit dat ik binnen... Was het iets van 2 maanden door de overgang ben gejast.
Oké.
Okay. Ja, bedoel, we kunnen het hebben over kankerbehandelingen, maar onderdeel daarvan was ook de menopauze.
Ja.
En ook die heeft natuurlijk gewoon grote impact gehad op hoe mijn lijf functioneert in die zin. Hè, er komt ook, dan kwam, toen kwam er ook pijn bij te kijken en dat soort zaken.
En pijn
Dus,
bedoel je gewrichtspijnen of?
nee, ik bedoel pijn in de vorm van dat penetratiepijn werd,
Oh, ja, pijn
omdat
bij vrijen, ja.
de wanden verdunnen, het oestrogeen-effect, hè, het gebrek aan oestrogeen-effect. Dus dan merk je gewoon van, oké, dat soort dingen zijn steeds complexer aan het worden. En het vraagt ook wel heel veel van je partner, in mijn geval. Ik ben iemand die polyamoreus altijd heeft geleefd, dus met meerdere partners. En ja, weet je, mensen zijn allemaal bijzonder en lief op hun eigen manier, maar lang niet iedereen is bekwaam in als minnaar ook kunnen veranderen.
Nou ja, daar zeg je wat inderdaad. Hè? Want er verandert natuurlijk wat hoe jij bent, maar ook hoe een partner daarop reageert. Ja, als je partner of pijn is, vermoeid is, minder seks heeft, minder zin in seks heeft. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja,
Zeker.
en zeker vaak worden de partners er ook niet meegenomen in dat stukje, helaas nog. Want hebben ze ten tijde van jouw behandeltraject door de professionals daar werd eens wat over aangekaart.
Toen ik mijn eerste chemo kreeg, dus toen hebben, dan hebben we het over begin 2019, dus
Ja.
zeg maar een goed half jaar na mijn diagnose, was dus al duidelijk dat we niet doorgingen met de hormoontherapie. En toen kreeg ik zo'n ontzettende mooie, ik geloof dat het 30 pagina's handout was, waar dan ongeveer twee alinea's of drie misschien wel over seks en seksualiteit staat. En een 2 uur durend gesprek waarin je voorbereid wordt op dat hele chemotraject. Waarin je ook allerlei vragen kunt stellen. En eigenlijk werd er over seks op dat moment met name gezegd, let erop, er moet een condoom gebruikt worden. Ja, waarop ik natuurlijk keihard begon te lachen. Ik zeg, ja, lekker boeiend. Een condoom, maar wat dacht je van gewoon alle andere uitwisseling van sappen, om het even maar heel plat te zeggen. Gewoon een zoen. Hoe sta je er daarin? Want daar, ja, daar zit natuurlijk een risico aan. Dus het was dat ik ben zelf heel open en brutaal geweest. En daarna heb ik het nog een paar keer aangekaart. Ook bij mijn eigen team, maar ook bij de psycholoog, die onderdeel van mijn team meteen was. En die moest er ook gewoon graag grinniken. Ze zei van, nou ja, luister eens, dat is iets waar veel van ons al heel lang voor vechten, om dat beter inderdaad te integreren in de protocollen, in de systemen en in het meenemen in al die gesprekken.
Ja.
Maar het is nog niet heel standaard en dat merkte ik zelf ook als patiënt. En dan inderdaad een voordeel dat ik zelf daar, los van dat ik er ook wat achtergrond en onderwijs en zo in heb, om hoe je daarover moet praten, ook zelf heel open en vrij in ben en niet zoveel gêne heb om erover te praten. En op een gegeven moment met specialistisch verpleegkundigen ook gesproken over wisselende partners. En toen zei ze heel eerlijk tegen me, ja, weet je, eigenlijk zijn wisselende partners veiliger dan het heel regelmatig doen met je eigen partner.
Oké.
Want die loopt daardoor een grotere kans, hè, dat je op een gegeven moment een beetje chemo en zo aan ze geeft.
Oh, zo, ja. Nee, nu
Ja,
snap ik het. Ja, zo heb ik er nog
zeker.
op gekeken.
Maar
Ja.
als je allerlei, kijk, een heleboel wisselende partners geef je weer andere risico's.
Ja, dat is weer een ander punt.
Maar dus ja, daar hebben we vreselijk hard om gelachen.
Ja.
En ja, dus
En
dat.
heb je ook het idee dat het ook heel erg heteronorm is?
Totaal.
Ja, dus zo'n
Het
brochure.
is helemaal heteronormatief. Het gaat heel erg over penetratieve seks.
Ja.
Het gaat over man, vrouw en alle onderdelen die daarbij horen. En dat is eigenlijk, dat kan toch niet meer in deze wereld.
Nee, in deze tijd zou je toch zeggen dat er wel wat meer diversiteit ook in de informatie mag zijn die wordt gedeeld met de
Zeker.
mensen, inderdaad. Dus er is nog een een hoop werk te verrichten.
Ja hoor, en ik denk ook dat de definitie van seks veel breder en veel ruimer mag.
Ja.
Er is veel meer op het erotisch vlak dan puur...
penis in vagina.
Ja, ja en wat we dan noemen het vrijen in de vorm van samen het bed in en zoenen en strelen en dat soort dingen. Er zijn veel meer vormen van heel uitgebreid lichamelijk met elkaar bezig zijn. Met allerlei vormen en met allerlei mensen. En dat, ja, daar, eigenlijk moet je daar gewoon ook open en eerlijk je vraag over kunnen stellen. En dat zie ik niet zo heel erg op dit moment. Ja, weet je, natuurlijk als ik de vragen stel, dan krijg ik antwoorden. Dan zijn ze heel open over, maar het komt niet spontaan.
Nee, je moet het niet zelf...
Ja, precies. Je moet het echt zelf aankaarten. En dat denk ik, dat is jammer, want dat is een gemiste kans. En misschien zelfs een gemist moment waarop je dan nog een risico voor iemand niet helemaal duidelijk in beeld gaat krijgen. Ja, maar goed, zo vond ik ook eerlijk gezegd de informatie over je hele lichamelijkheid met kinderen nog buitengewoon onduidelijk. Dus daar is nog wat te winnen.
Daar is zeker nog wat aan te winnen, inderdaad. En nou ja, wij hebben ook samen in een andere podcast gezeten van jij speelt de hoofdrol. Ja. En wat me daar ook nog eventjes bij is gebleven, we hadden het op een gegeven moment ook, hè, het verandert lichaamsbeeld.
Ja.
En toen vertelde, ja, in principe is er inderdaad in mijn uiterlijke lichaamsbeeld niet zoveel veranderd. Maar mijn innerlijke lichaamsbeeld, hoe ik het ervaar, misschien kan je dat zelf beter vertellen daar... Dan zeg je, ja, daar heb ik echt wel veranderingen in gemerkt.
Ja, kijk, op het moment dat je het over borstkanker hebt, dan associeert iedereen dat natuurlijk met een borstamputatie. Ja. En met of zonder reconstructie, maar in elk geval een operatie en een ingrijpende aanpassing op het lichaam. En dat is bij mij nooit het geval geweest. Want op het moment dat het al in je organen zit, dan zijn ze niet meer zo heel erg geïnteresseerd in die borst. Maar dat betekent niet dat mijn associatie met die borst en de aanraking daarvan opeens heel anders was.
Ja.
Dat op het moment dat hij, weet je, zeker in het begin, als hij aangeraakt werd, dan dacht ik alleen maar, blijf uit de buurt van deze moordenaar. Want dat voelde volkomen als mijn vijand. In plaats van een erotische zone. Of een erogene zone. Dat is er op een gegeven moment wel een beetje afgegaan. En zeker toen ik wist dat die tumor daarin inmiddels goed aangevallen was. Dat helpt dan ook. Maar behandelen betekent dat het lichaam verandert. Met name ook van binnen. Maar überhaupt het lichaam verandert. Op een bepaalde manier ben ik natuurlijk ouder geworden. Ik ben sowieso ouder geworden. Dat ook. Ja, mijn huid is natuurlijk slechter en mijn haren zijn binnen de kortste keren helemaal ontkleurd, dus grijs geworden. Ik heb het helemaal kort geknipt en dus ik maakte grote veranderingen. En dat is extern. Effectief vond ik eigenlijk dat het best heel leuk stond en prima is. Maar het maakte dat mijn beleving van het lijf, dat ik daarmee aan het werk moest. Want... hoe ik mezelf in de spiegel zag en ervaarde, was aan het veranderen. En ook het feit dat ik vaker moe ben, of het feit dat ik het anders ruik. Je ruikt naar meer medicijnen, het is gewoon zo. Ik heb oedeem in mijn flank, dus ik heb een eenzijdige taille. En aan de andere kant heb ik wat ik noem gezellig mijn ei. Omdat ik om de lever later ook nog ben bestraald, heb ik daar oedeem zitten. En aan de buitenkant is dat niet zo heel spannend. Aan de binnenkant voel ik constant druk in mijn zij. Dus er is een constante soort van reminder. Hè? Iets wat je eraan herinnert dat die ziekte speelt. En ziek zijn is niet iets wat helpt met in de spiegel kijken en denken... jij lekker ding vol energie en... Weet je, dat is veel lastiger geworden.
Ja. Dus je moet er meer instoppen meer, je hebt er meer voor nodig om in die state of mind te komen, om het even zo te zeggen.
Absoluut. En ik denk dat, dat ik heel erg veel werk heb moeten doen aan mijn eigen perspectief. En dat is een beetje hetzelfde teruggaan als naar die tuin. Het hele kleine waarderen. Dus het waarderen van je ogen en je blik. En kijken, ik straal nog. Ik ben nog steeds aan het sporten. En als ik dan een spierbal zie, dan denk ik, yes! Ja. Ik voel me niet zo sterk, maar ik kan nog wel wat. Ja, dat is dan. Ja, dan moet ik het meer daarvan hebben.
Jezelf ook een beetje het complimentje geven, het aanvaarden ook, maar ook inderdaad genieten van die kleine dingetjes die je bij jezelf ziet.
Zeker.
Die je laten doen stralen.
Die me doen stralen en die uiteindelijk weer, het is een soort wisselwerking tussen een state of mind. En dan een gevoel. En dat gevoel helpt weer om die state of mind weer beter aan te scherpen. En zo gaat hij heen en weer. En een soort van alertheid dat ik niet wegzak. In toch die een negatieve gedachte. En daarmee mezelf onderuit haal. Want daar heb ik uiteindelijk effectief helemaal niks aan.
Nee.
Helemaal niet.
En heeft ook, hè, want je gaf al aan, je zit in polyamoreuze relaties. Heb je ook echt bij een van je partners ook echt de steun daarin kunnen ervaren? Om jou te helpen weer hè, met het lichaamsbeeld, het zelfbeeld.
Mensen die in die poly... ik gebruik het label poly omdat het tegenwoordig begrijpelijk is, maar...
Oh.
Ik vind het een beetje...
Welke term zou je zelf...
Ik heb gewoon... Ik ben conscious non-monogamy is de term die gangbaar ook is. Dus ik ben bewust niet monogaam.
Oké. Okay.
En dan... Ik heb mijn partner, die ik zeg maar... Ja, primair, die er inmiddels 30 jaar is... Ja, daar heb ik een soort relatie mee waarin ik... er zijn geen maskers. Er zijn geen... There's nowhere to hide. En af en toe schiet ik naar het Engels, want hij is Engels. Dus,
okay.
Dus samen bespreken we dingen in het Engels. En dus met hem zeker worden die dingen op tafel gelegd. En mag ik heel rauw en heel echt zijn. En dat helpt. Dat helpt absoluut. Want dat wat er in mijn hoofd spookt en dat wat er ervaren wordt door een ander, kan heel verschillend zijn.
Zeker.
En daarom is het heel fijn om iemand te hebben die je dus door zo'n tijd al kent. En die al die facetten ook van je kent en ze nog steeds herkent ook op het moment dat ik ze kwijt ben. En me dan voorbeelden weet te geven en ook bevestigt, hè, dat ook in die verandering schoonheid en waarde en dat ook bijzonder en mooi is. Hè? Dus de verwondering eigenlijk van zijn kant.
Ja. Wat kun je een aanname noemen die je had?
Kijk, voor mij een belangrijke aanname is dat ik... doordat ik inderdaad af en toe mijn energie er echt uitzakt. En dan dat ik dan gewoon een couch potato word. En dan moet ik gewoon een avond misschien op de bank liggen. Dat ik daardoor heel onaantrekkelijk als partner ben.
Okay, ja.
Ik ben minder interessant. En dat is zo'n aanname. Hè? Dat je van, oké, ik ben een minder interessant persoon geworden. En een minder... in het leven staand. Ik breng weinig nieuws ter tafel op het moment dat ik alleen maar Netflix-serietjes kijk. Met alle respect aan Netflix hoor, daar niet van. Maar sorry. Dat is dan wel... Dat gaat dan wel door je hoofd spoken op een gegeven moment. Van Jesus, wat heb ik nou nog in godsnaam in te brengen en nog te vernieuwen? En wordt het dan niet vreselijk saai? En word ik dan niet... zeker ik val nogal op nogal intellectuele mensen. Dan denk ik, nu ben ik eigenlijk misschien wel echt heel oppervlakkig en saai aan het worden. Dus dat is zo'n aanname. En dan is het heel fijn om een partner te hebben waar je dat ook gewoon tegen kunt zeggen. En die daar zijn haar beleving op kan teruggeven. En natuurlijk, en soms wordt er ook wel gezegd van, vroeger deden we meer.
Ja, dat is ook een feit, denk ik dan.
Precies.
Ja.
Weet je, dat opent ook het gesprek om dan te zeggen van, maar in godsnaam, laat mij jou dan niet tegenhouden om dat dan vooral wel te blijven doen. Sommige dingen deden we dan vroeger misschien samen. Doe ze vooral nu ook zelf. Want ik voel me niet goed als ik jou tegenhoud daarin.
Ja, dat je elkaar ook gunt om
ja.
je eigen identiteit daarin te behouden. En ook je eigen dingen te blijven ondernemen.
Absoluut.
En hebben jullie ook wel eens bijvoorbeeld gesprekken, dan kan ik me ook zo voorstellen, dat je ook wel eens benoemt van ja, ik mis het ook wel. Of dat je er ook om mag rouwen. Dat sommige dingen misschien niet meer kunnen zoals vroeger.
Zeker.
Ja.
Ja, dat is, ik denk dat er diverse fases en stapjes zijn geweest door die 6 jaar waarin dat opkomt op verschillende gebieden. Diezelfde partner waar ik net over sprak, die leeft altijd met een agenda die al zeg maar 2, 3 jaar verder is. Zo is zijn werk en zo is zijn leven. En dan kijkt hij naar, god, ik sta al in 2027, staan er al dingen in de agenda. Ja, daar kan mijn hoofd niet eens omheen. Dat soort lange termijn dingen bestaan voor mij helemaal niet meer.
Nee. Was dat vroeger wel zo?
Ja, daar kon ik vroeger beter in mee. En dan kon ik dan, hè, en dan kon ik dan al kijken van, oké, dus kunnen we dan kijken, want we willen wel graag nog een keer samen, weet ik veel, deze en deze reis maken of... Laten we alvast vooruit plannen. En dat nu alvast vooruit plannen, daar denk ik van, nou ja, ik heb geen flauw idee waar ik dan ben, of ik dan al onder de zoden lig, of dat ik dan nog in staat ben om überhaupt te reizen. Ja, dat weet ik allemaal niet.
Ja, dus je leeft meer bij de dag.
Veel meer.
Ja, ja.
Met een kleine vooruitplanning, maar niet heel veel verder dan de volgende scan als het ware.
En je gaf net ook al aan hè, dat in het ziekenhuis leef er nog wel wat, in ieder geval qua brochures en qua informatie, nog wel wat, wat meer mag op het gebied van relatie, intimiteit en seksualiteit. Heb je ook nog wel eens hulp gezocht op dat gebied of hulp gekregen op dat gebied vanuit het medische circuit?
Ik heb op een gegeven moment het nog eens een keer aangekaart. Niet zo vreselijk lang geleden. En een seksuoloog. Een gespecialiseerd seksuoloog. Gespecialiseerd niet zozeer op oncologie als wel op chronische ziekte.
Ja.
En de effecten op de seksuele beleving. Ik geloof dat het zo omschreven werd. En daar heb ik 2 gesprekken mee gehad. En daar was het ook. Daar hield het ook echt wel bij op. Toen waren we ook wel echt met elkaar uitgepraat.
Had je er wel iets dat je zei van, ik heb er wel iets uitgehaald?
Ja, zeker. Ik heb er zeker wat uitgehaald. De les dat ik dit nooit meer moet doen, dat pad volgen. Want daar vond ik niet wat ik zocht. Maar ook natuurlijk, bedoel, kijk, zo'n eerste gesprek is onderzoeken, is onderzoekend, is alles op tafel leggen. En dat alleen al is heel veel waard. He, de dingen, een woord geven en een naam geven.
Ja.
En dat is keipijnlijk en rauw en het brengt van alles op. En dat is helemaal niet leuk. Maar goed, je gaat er ook niet in om de leuk. Je gaat erin omdat je ergens aan wil werken. Daar heb ik ook zelf een hele hap aan huiswerk, zeg maar, zelf uitgehaald. Alleen ik vond de bijdrage die deze seksuoloog in elk geval kon plegen. Want ik ga natuurlijk niet het hele beroep plat slaan daarmee. En voor mij, dat kan natuurlijk ook een wisselwerking zijn. Maar voor mij bracht de, bracht het gesprek verder heel weinig.
Okay.
Ik vond dat er te weinig kennis was over de menopauze, te weinig kennis over überhaupt het vrouwelijke lichaam en de hormonenhuishouding van een vrouw. En de effecten van de behandelingen op de hormoonhuishouding van de vrouw. En die hormoonhuishouding is juist wel heel erg verbonden met de seksualiteit. En daarnaast, weet je, naast het hele fysieke stuk speelt natuurlijk het mentale stuk.
Ja, dat speelt ook heel mee.
Ook natuurlijk. En ja, daarvoor ga je ook volgens mij naar een therapeut. Maar daarvan was eigenlijk de conclusie, ja, het zit ook tussen je oren. Ja, daarom ben ik gekomen. Maar werkelijk, letterlijk werd er gezegd, het zit ook tussen je oren. Ja, I know. Dus
geef me tools.
Geef me tools. Hoe kan ik daar dan mee verder? Nou ja, en de tool was, ja, gewoon maar weer eens doen.
Nou, het klinkt in ieder geval alsof het geen match was.
Precies.
Ja, dat is jammer. Net wat je zegt, hè, ik denk dat het heel belangrijk is, zeker als je het over een intiem onderwerp hebt als hè, seksualiteit, seksuele belevingen, is het ook belangrijk dat je iemand ook treft hè, die bij jou past. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is, zeker als we het hebben over de oncologie, ook toch wel een beetje kennis hebt over dat stukje waar je daar tegenaan loopt, dat stukje die hormonale huishouding. En zeker ook wel wat het doet met de mind, met de psyche. En normaal gesproken zou daar inderdaad wel wat meer, hoe moet ik dat zeggen, tools en vaardigheden gegeven mogen worden dan het gewoon weer eens een keertje doen. Dat is denk ik wel een beetje erg kort door de bocht.
Dat was mijn conclusie ook. En nogmaals, inderdaad, hè, dat zegt niks over de persoon in kwestie. Over dat hij misschien niet kundig is, zoals wel dat hij voor mij niet de juiste therapeut was en voor mijn situatie niet de juiste therapeut was.
Nee, gelukkig zijn er ook heel veel wel kundig, of ja, die beter bij iemand
zeker,
kunnen passen.
Zeker, zeker. Ik moet zeggen, ik heb betere gesprekken met mijn specialistische verpleegkundige.
Oh, fijn.
Met haar heb ik veel betere gesprekken en kan ik die dingen ook. Heb ik ook hierna met haar, daarna heb ik met haar ook gesproken. En uitgelegd wat daar gaande was. En vond ze A, heel interessant om teruggekoppeld te krijgen. En B, vervolgens hebben we gesproken ook over. Ze wilde zelf ook weer wat trainingen. En de roze olifanten.
Oh ja.
Ze ook. Hè, en al die dingen. En weer eens wat bijscholing. En toen vroeg ze ook van. Zou je misschien bereid zijn om een keer als patiënt in zo'n training mee te doen? Ik zei, ja, natuurlijk. Altijd, weet je. Dus, ja, dus zo mooi. Open. En zo hè, en zoals zij, daar staan ze inderdaad dan heel open en eerlijk in.
Nou, ik denk ook dat een verpleegkundige specialist ook een hele waardevolle persoon daarin kan zijn. En als ze er ook open voor staan. Hè, dat is ook vaak bij de ene, die heeft mazzel dat het echt fantastisch gaat. En ook wat meer kennis op dat gebied heeft. Zo hè, ga ik binnenkort ook nog inderdaad een verpleegkundige specialist interviewen. Die net als ik ook consulent seksuele gezondheid de opleiding heeft gedaan. Dus als je daar terechtkomt, zit je in ieder geval helemaal goed. Want dan heb je van beide kanten de kennis en kunde. Dus dat, maar ik ben ook wel even benieuwd nog. Hè? Wat zou jij op het gebied van zelfbeeld of lichaamsbeeld, relatie, intimiteit, seksualiteit aan vrouwen mee willen geven die nu nog aan het begin van een traject staan?
Ik denk benadrukken wat we al hebben genoemd is dat je echt je tijd moet nemen om te bevoelen wat daarin voor jou onduidelijk is. En die vragen ook stellen.
Ja.
Dus ga niet aannemen inderdaad. Oh, dit mag niet of dit kan niet. Nee, stel de vraag. Want je weet het niet. Dus durf de vragen te stellen. Leg ze neer. En als ze de antwoorden niet hebben, dan de vraag door te vragen te zeggen. Waar kan ik het antwoord wel vinden?
Ja.
Ja, dus dat traject in elk geval laat je informeren en schroom daar niet in. Want het is een heel belangrijk onderdeel van je levendig voelen. Om je goed in je vel en in je lijf te voelen. En datzelfde zou ik ook zeggen, niet alleen richting je team, maar ook richting je partner. Partners.
Ja.
En ik zou hem nog breder trekken. De mensen die je lief hebt om je heen. Want ook daar speelt intimiteit zeker een rol. En natuurlijk, hè, dan gaan we snel naar het knuffelen en dat soort dingen. Natuurlijk, dat is belangrijk. Maar hoe genormaliseerder het wordt dat jouw lijf even andere dingen nodig heeft. En hoe ook voorzichtiger of duidelijker de mensen begrijpen dat de taal daaromheen die gebruikt wordt ook echt met meer bewustzijn moet worden gebruikt. Dus niet grappend grollend van ben je weer moe? Maar ook niet constant in een soort slachtoffertaaltje met het schuine hoofdje. Ach meisje, heb je het weer zwaar? Ja,
dat helpt ook niet.
Dat helpt ook niet. Dus heb het gesprek over van wat heb ik wel nodig daarin? En hoe kan je me daarin ondersteunen? Ik denk dat dat belangrijk is. En weet je, het is een vreemde, maar bijvoorbeeld zelf. Ik ga altijd met mijn make-up op en een leuke outfit aan naar het ziekenhuis. Om mij minder patiënt te voelen. En daar in een soort, ook voordat ik ga in de auto, heb ik lekker een muziekje aan. Dus ik zorg dat ik in high vibes ben, in een soort hoge soort vrolijkheidsniveau.
Ja.
Want voor mij is dat belangrijk, voelt voor mijn lichaam belangrijk op het moment dat ik die behandeling onderga. Maar ook, ik zie direct het effect op alle mensen die vervolgens die kamer bij mij instappen. En hoe die met je omgaan. Want al dat, het kan snel of heel functioneel of heel droevig zielig worden. En daarvan ga je je niet beter voelen.
Nee.
Dus in die zin, en dat kan dus zo makkelijk of zo simpel soms zijn als inderdaad even net niet helemaal meteen altijd in je joggingbroek er naartoe gaan. Hoewel dat, ik snap dat, dat is comfortabeler op dat verdomde bed. Trust me, ik pak gewoon een dekentje en dan jak ik mijn rok omhoog en ga alsnog in kleermaker zitten, maar even met dat dekentje over mijn benen en dan is het ook prima. Maar dus die dingen, dat zijn zaken. En dan verder, ja, voor mij is het dus ook, ik zou zeggen, onderzoek is het hele spectrum van intimiteit. En intimiteit, ik beschreef het net al een beetje, met de aarde. Dus voor mij is dat een hele belangrijke. Dus met de natuur, met ademhalen. Hè? Dus heel erg onderdeel zijn van alles wat om me heen is. Mijn zintuigelijk heel erg wakker zijn en verbonden zijn. En die verbinding voor mij is intimiteit.
Ik mooi, dat net zo sensueel komt natuurlijk ook hè, van de zintuigen af. Ja,
ja en in die levendigheid en die verbinding hoeft er niet zo heel veel aanwezig te zijn om toch dat allemaal wel te kunnen ervaren. En die ervaring kan al heel rijk zijn. En dan kan je daar tools bij gebruiken. Ik bedoel, voor de een is dat muziek, hè, de een is auditief en voor de andere is dat weer eens wat vaker naar een museum of zo gaan of naar een toneelstuk en ook visueel dingen zien die je beroeren en ontroeren soms ook gewoon de emotie opzoeken om ook daarin als het ware de verschillende noten op je piano helemaal te blijven bespelen en niet alsmaar in datzelfde kwadrant blijven dat zou ik qua intimiteit en dan in richting die intimiteit, richting seksualiteit, is het meer een, voor mij in elk geval een spel in kijken naar waar zachtheid en vertraging, en die vertraging noemden we ook destijds in die andere podcast, is hè, het lichaam heeft meer tijd nodig, ook om de energie is wat lager, dus wat langzamer gaan en wat minder in die hele hoge snelheid van geilheid en opwinding. Maar juist wat meer in die zachte, wat langzamere energie samen leren zijn.
Die vertraging, het voelen.
Ja, het voelen, ook wat meer, dat hebben we lang niet allemaal, is dat we durven ook onze stem te gebruiken. Of onze, hijg maar alleen al is. Dat is super erotisch. Maar we zijn het vaak heel erg ontwend om dat te doen. Maar als je gewoon een keer, oh, wat lekker. Het is, ja, weet je, dat doet ook zoveel met je partner. En maar ook voor jezelf. En ik zeg het nu met een partner, maar dat is ook in solo seks of in aanraking met jezelf. Ja. Ik ga ook graag naar de sauna om gewoon zo'n dag helemaal met mijn lijf te zijn en te voelen en te ervaren. De warmte, de koude, de ontspanning, al die dingen. Dus ja, dus meer inderdaad. Iedere keer connectie op te zoeken en de nuances op te zoeken.
Ja. Dus eigenlijk connectie met jezelf en met je partner inderdaad. Maar ik denk ook heel belangrijk is die connectie met jezelf. Ja. Dat is wat jij dus lekker zo'n sauna dag, echt even lichaamsgericht. Want we weten ook, ja, hoe meer je lekker in je eigen lijf kunt zijn, hoe ontvankelijker je ook vaak weer bent voor de sensuele en erotische prikkels daarin. Ja, dus dat denk ik ook
en die luisteren, lang niet iedereen gaat natuurlijk naar de sauna, maar ik ga ook meerdere keer per week naar de gym. Dat is ook voor een heleboel mensen de manier.
Dansen. Sporten,
dansen, precies. Er zijn wandelen, fietsen, wat het ook voor iemand is. Hè.
Maar het is heel belangrijk, belangrijk om te ontdekken wat het voor jou doet inderdaad, hè, op welke manier dan ook. Ja, nee, mooie toegevoeging. Is er nog iets waarvan je zegt van nou, dat is misschien toch nog belangrijk om te melden in deze podcast? We hebben al best wel wat besproken. Je zegt van nee, dat is nog een toevoeging.
Nou, laatst had ik gesprek met iemand, ook een borstkankerpatiënte. En die had het over het normaliseren van één borst hebben. En ik denk dat ook best een onderdeel mag zijn van het werk. Kijk, dat is niet mijn werk, want ik heb mijn beide borsten nog. Maar mocht je je borst hebben verloren of wat er ook aan littekens op je lijf is gekomen. Dat aanwezig mag zijn. En dat het natuurlijk het rouw en het verdriet. Maar dat ook op een gegeven moment er een fase komt waarin dat oké is dat dat lijf er anders uitziet. En dat dat ook zijn schoonheid en zijn sensualiteit en al dat soort dingen ook aanwezig in kan zijn.
Ja. Ja, vrouwelijkheid zit niet alleen in de borst.
Zeker niet.
Nee. Volgens mij volg ik op Instagram. Ik zit even te denken hoe ze ook weer heet op Instagram. Volgens mij positiviteit. Volgens mij was het... Maar ik kan fout zitten, maar volgens mij gaat ze ook op de barrières voor inderdaad het hebben van nu één borst en geen reconstructie. Want dat is natuurlijk toch wel, eigenlijk wat ik nog vaak hoor, een beetje de norm van als er dan een borstamputatie nodig is, dan moet er eigenlijk ook wel een reconstructie komen. En dan denk ik, ja, laten we gewoon iedereen daarin haar eigen keuze maken van hey, wil ik een reconstructie of vind ik het met één borst ook gewoon helemaal oké. En zeker gaat er natuurlijk ook vaak een rouwproces aan vooraf, maar dat vind ik ook wel een mooie om daar ook een beetje een lans voor te breken.
Zeker.
Nou, dan wil ik jou heel erg bedanken voor jouw openheid rondom het thema hè, zelfbeeld, relatie en seksualiteit. Mm-hmm. En, wie weet gaan we elkaar nog vaker tegenkomen.
Absoluut. Dankjewel voor het gesprek.
Graag gedaan. Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de podcast Nienke bespreekt het. En wil jij geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast door op de abonneerknop te klikken. Zo ontvang jij automatisch een berichtje zodra er weer een nieuwe aflevering is gepubliceerd. En wist je dat ik ook regelmatig gratis webinars geef? En daarnaast kun je ook gratis een virtueel kopje thee met mij drinken, zodat ik met jou mee kan denken over jouw specifieke vragen en wensen. Interesse? Kijk dan eens op mijn website bespreekhetmetzorg.nl. En vind jij deze podcast interessant en ken je iemand die er baat bij zou hebben? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze podcast deelt. En dit kan gemakkelijk door op de link te klikken en te delen. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes van luisteraars te ontvangen. Dus laat me vooral weten wat je van deze podcast vindt. Of je vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven. Dit kun je doen door een berichtje te sturen naar info@besprekenmetzorg. Of je kan een DM sturen via Instagram of LinkedIn. En op beide platforms kun je mij vinden onder de naam Nienke Dekkinga. Nou, nogmaals, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.